Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 72 en daarvan het eerste en ook het zevende vers. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan Koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En ook het zevende vers, nooddruftigen. Dat betekent, jongens en meisjes, mensen die nood hebben, die het moeilijk hebben, die iets nodig hebben. Nooddruftigen zal hij verschonen, dus daar zal de Heere voor zorgen. Aan armen uit genade en zijn hulp ter verlossing tonen. En hij slaat hun zielen gaan. En wat er verder volgt in Psalm 72 vers 1 en 7. Gemeente, we willen deze middag ook ons geloof belijden. En we zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 108 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Eigenlijk worden we deze middag, gemeente, gebracht in verwondering bij het kruis van Golgotha. De vraag is vanmiddag, wat betekent het nou het lijden van de Heer Jezus Christus? En we zongen net hun bloed, hun tranen, het bloed van onze zaligmaker. Maar ook iets van dat wonder zingen we in Psalm 108 en daarvan het tweede vers. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u die hoog woont en troont en die toch zo laag af wil dalen dat u uw Zoon naar deze aarde gezonden hebt, zodat zondaren mogen komen tot u. Vanmiddag mogen we weer tot u komen. En Heere, dat geeft diepe verwondering. Verwondering dat u naar ons om wilt zien als uw gemeente. Door u samen vergaderd hier in de bron op Urk. U, Heere, hebt u een gemeente vergaderd tot het eeuwige leven. En wij bidden, o God van alle genade, dat wij dat samen mogen bewonderen. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, ja, uw roem de volkeren verstaan, dat wij werkelijk u de eer mogen geven. Als wij deze middag, Heer, uw woord mogen openen, dan bidden we om uw zegen. En dan danken wij u dat u ons weer bij elkaar brengt, dat we in gezondheid hier mogen zijn. De afgelopen periode van vakantie, dat velen van ons op onveilige wegen overal naartoe getrokken zijn en wellicht ook sommigen van ons nog onderweg zijn of op vakantie zijn, maar u brengt ons hier weer in een volle kerk samen. U brengt ons weer hier als herder en leraar en gemeente, mogen elkaar weer ontmoeten rondom een open Bijbel. En u hebt ons al die weken en al die kilometers gespaard en bewaard. Wij danken u, Heere, voor uw goedheid en voor uw trouw. Ook in de afgelopen weken. En dan, Heere, hebt u de gemeente alleen maar uit doen breiden. In de letterlijke zin dat er kinderen, gezonde kindjes, geboren mochten worden. Wat een wonder, Heere. Het maakt ons zo klein. Want, Heere, waar hebben we het aan verdiend? Dat u naar ons omziet. Dat u ons zoveel aardse zegeningen geeft. Dan worden wij klein, Heere. En dan wordt u zo groot. En wij bidden, mogen dat ook samen diep ervaren. Dat we verbonden zijn, ook door uw heilig woord aan elkaar, met elkaar. In de verbinding, in die ene naam. Gegeven onder de hemel tot zaligheid. U, de Heere Jezus Christus. En dan bidden we, Heere. Als wij ook deze middag uw woord openen, mogen we dan ook uw Heilige Geest ervaren. Als wij werkelijk getrokken worden naar dat bittere schouwspel. Want Heere, dat ligt voor ons vanmiddag. Dat bittere schouwspel van het vonnis wat onrechtvaardig over u gesteld werd. Maar ook uw verschrikkelijke kruisdood. Heere, wie kan het vatten? Als wij bij Golgotha gebracht worden deze middag, dan bidden wij, mogen we het met jong en oud ervaren, dat we diep verwonderd zijn over dat offer wat u bracht. Eens daar op Golgotha, daar net buiten Jeruzalem. Daar. En nu ook in ons hart, dat we het mogen weten. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, maak ons vol deze middag. Of we nu hier zitten of hier staan. Maak ons allemaal vol van uw liefde en genade. Als we bij het kruis van Golgotha gebracht worden. Heere, dan bidden we zegen zo en ieder. Onze jongens en meiden. Heere, geef dat ze ook uw stem mogen horen. We hoorden ook vanmorgen waarin ze opgeroepen werden en we opgeroepen werden. Om juist ook niet uit te stellen, maar ons te richten op u. En mag het ook vanmiddag zijn dat onze ogen gericht worden op u, de gekruisigde Heere Jezus. Geef dat onze jongens en meisjes het begrijpen mogen, Heere. En dat onze ouderen ook het mogen weten in hun hart. Hij voor mij. Zegen ons zo, Heere, ook degene die met ons meekijken en meeluisteren. Wilt u ze ook thuis in de woonkamers opzoeken? U weet het, wat we nodig hebben. U kent ook de pijn van het niet op kunnen gaan. Wilt u dan spreken, ook in onze woonkamers, Heere? En mogen ook daarin ervaren dat u erbij bent. Zo bidden we ook, Heere, geef allen een zegen. Ook die een taak hebben in deze dienst. Heere, dan bidden we voor onze koster. Die alles in gereedheid gebracht heeft en er verantwoordelijk voor blijft. Ook voor degene die de uitzending verzorgt. We bidden voor de organist, Heer, en de begeleiding van de gemeentezang. O Heere, zegen de gaven, maar ook de kinderoppas. Wilt u ook daarin leiden En ook als uw woord op eenvoudige wijze aan onze jonge kinderen uitgedragen wordt, wilt u het met uw zegen bekronen. En mogen wij ook deze middag uw stem horen en doorgeven. Als een eenvoudig middeltje in uw hand, een klein radertje in uw uurwerk. Om zo werkelijk uw koninkrijk uit te bazuinen. U de gekruisigde Heere Jezus voor ogen te stellen. Heere, wij kunnen het niet, maar wij weten wel dat uw geest het kan en het in onze harten doet neerdalen. Zegen zo ons, Heere, en wij bidden en danken dit in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze middag en wij doen dat op twee plaatsen. Allereerst het Bijbelboek Jesaja, Jesaja 53. Daar lezen wij vers 1 tot en met 7. Jesaja 53, vers 1 tot en met 7. En vervolgens bladeren wij door naar 1 Petrus en daarvan het tweede hoofdstuk. 1 Petrus 2 vanaf vers 19 tot 25. Dus ik noemde u Jesaja 53, 1 tot 7 en 2, 1 Petrus 2, vers 19 tot 25. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen, doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Tot zover Jesaja 53, gemeente. Bladeren we nu door naar 1 Petrus 2. Als wij nadenken over het lijden van de Heere Jezus, zijn oneerlijke vonnis, maar ook zijn kruisiging. 1 Petrus 2. Dan gaan wij vanaf vers 19 tot het einde. Want dat is genade. Indien iemand om het geweten voor God zwaarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die, als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord voor deze middag. En met de hulp van de Heere willen wij stil gaan staan bij zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus. En die gaan we met elkaar ook lezen. Zondag 15. En die lezen we in zijn geheel. Vraag en antwoord 37 tot en met 39. Wat verstaat gij door het woordje geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde des ganselijk menselijk geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Heeft dat iets meer in, dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, het, want daardoor ben ik zeker, dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover, gemeente, de lezing van de catechismus. En eigenlijk komen we nu bij één klein zinnetje uit, hè, in het gedeelte onze geloofsbelijdenis, waarvan we lezen, hè, waarin we belijden samen dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd. Dat stukje. En daar gaat namelijk deze zondag over, dat ene zinnetje. Dat de Heer Jezus geleden heeft onder Pontius Pilatus en is gekruisigd. Wat betekent dat? Dat wordt eigenlijk uitgefilterd. Daar gaan wij samen over nadenken. Maar we komen dan eigenlijk tot de conclusie dat de opstellers van de Heidelbergse Catechismus ons maar op één plek brengen. En dat is die plek, ja, misschien kan ik zeggen die Via Dolorosa, hoe de Heere daar veroordeeld wordt voor Pilatus. Daar gaan we over nadenken. Waarom dan? Waarom dan een wereldlijke rechter? Jongens en meisjes, misschien heb je het ooit wel eens afgevraagd. Waarom moest dat er nou precies bij staan? Waarom de Heer Jezus onder een wereldlijke rechter moest lijden en veroordeeld worden? Nou, daar gaat het over. Maar dat brengt ons bij Golgotha. En ik heb maar heel simpel boven de preek gezet dit. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. En ik hoop eigenlijk dat ik uw gedachten kan vangen vanmiddag. Dat we allemaal maar één blik hebben. Dat is het kruis van Golgotha. En dan hoop ik dat we allemaal diep verbreken en mogen weten. Heere Jezus, dat deed u nou voor mij. Om mijn zonde. Dat we dat persoonlijk mogen weten. Gemeente, we gaan er eerst van zingen. Ook het lijden van de Heere Jezus zelf. Psalm 22, vers 3. En ook vers 13. U smeekt en zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood. Maar dan ook hem, maar ik ben een worm. Dat is de Heer Jezus geweest. Maar dan mogen wij zingen, ja, wat een wonder. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd heb, het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar. Dat mag de Heer Jezus zingen. Maar allen die met hem verbonden zijn, mogen dat nazingen. Psalm 22, vers 3 en vers 13. Maar ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Gisteren is in het gezin van Hessel en Alma Koster van de Fuik 11 een zoon en broertje geboren die ze Jari noemen. Morgenavond is er weer gebedskring. We beginnen om 8 uur. En u kunt de gebedspunt alvast weer doorgeven aan mij. Aanstaande woensdag 27 augustus is er een gemeenteavond waarin dominee C.A. Hogendoorn uit Zwolle hoop te spreken over het thema rondom het avondmaal speelt zegen en vloek. We beginnen om 7:30. En misschien ook even voor onze gasten in ons midden. Ook u bent van harte welkom als u denkt van nou, ik wil woensdagmiddag naar de bron, naar die gemeenteavond. Kom gerust. Van harte welkom. We zien uit naar een gezegende avond met elkaar. Dan de belijdeniscategorisatie. Ja, jongens en meiden, de vakantie ligt weer achter ons. Voor jullie ook, voor ons als gezin ook, net zo goed. En ik dacht, het is goed om jullie gelijk al op te roepen. Sommigen hebben zich al opgegeven. Anderen worstelen er misschien nog mee. Zeggen van ja, belijdenis doen, is dat al wel voor mij? Ik geloof dat de dominee het vanmorgen ook nog genoemd had in de preek. Nou, leg het voor de Heere neer. Wat zou nou je tegen kunnen houden? Waarom? Doe het nu, zou ik bijna zeggen. Als je ermee loopt, bel of app mij en daar kunnen we misschien ook samen over spreken. We zien uit dat we weer een mooie groep hebben. En inmiddels hebben we al een mooie groep die zich aangemeld heeft. Dan de derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum, de herberg. En de collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde collecte voor het onderhoudsfonds. En natuurlijk voor alle genoemde data geldt Deo voor Lente. Wij zingen nu gemeente Psalm 22 vers 3 en 13. gemeente, jongens en meiden, mag ik jullie gewoon eens een eerlijke, maar een beetje brutale vraag stellen? Dit, waar denk je nu aan op dit moment? Want je kunt mij allemaal aankijken. En natuurlijk, de dienst begint net, dus dan ben je altijd even, nou, je hebt je snoepjes gehad, hè. Maar een minuut geleden of een paar minuten geleden, waar dacht je aan? We zeggen wel eens, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, maar er zijn ook je gedachten van vervuld, hè. En nu weten wij allemaal dat wij aan dingen kunnen denken, ook al zitten we in een gewone luisterhouding, die totaal misschien wel niks met de preek te maken hebben. Je zit hier misschien en je denkt aan die leuke jongen of die leuke meisje. Is je hart vol van? Of een vader zit hier en zegt, joh, morgen moet ik weer de kot erop. En ben ik niks vergeten? Moet ik dit nog meenemen of dat? Of mijn werk begint weer, heb ik alles klaarstaan? Dat ik gelijk met mijn werk kan beginnen? Je weet het wel. Wij kunnen soms heel rustig hier in de luisterhouding zitten. Maar onze gedachten zijn totaal ergens anders. Dat is het gevaar van ons menselijk brein. En toch hoop en bid ik. Want we kunnen het aan elkaars hoofden niet zien. Dat we met elkaar deze middag onze gedachten gevangen mogen houden op het kruis van Golgotha. Dat we samen ervaren, dit is de kern van ons bestaan. Dit is het belangrijkste. Maar dat kan ik niet. Daar kun je met nog zo'n gloedvol op preek niet. Maar dat kan alleen de Heilige Geest. Die kan je gedachten gevangen nemen. En die kan je zeggen, ons doen zeggen, als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, wat gebeurt er dan? De Heidelbergse Catechismus, gemeente, die bespreekt in zondag 15 dat ene zinnetje, dat zei ik al, uit de geloofsbelijdenis. Dat zinnetje die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Meer niet, meer bespreken we niet vanmiddag. Dat ene zinnetje. En daar zou je 100 preken over kunnen houden, hoor. Maar het is in 3 vragen uiteengezet. 3 vragen die ik dan ook maar gelijk als 3 punten verdeel. En jongens en meisjes, ik hoop dat jullie het kunnen onthouden. Dat jullie de preek een klein beetje mee kunnen maken. Het zijn 3 woorden die beginnen met een G. 3 punten dus. 3 woorden beginnen met een G. En 2 woorden zijn voor jou makkelijk, die ene is moeilijker. Het allereerst gaat het om het woordje geleden. Wat betekent het dat de Heere Jezus geleden heeft? Dat is vraag en antwoord 37. Geleden. We gaan er straks wel meer over zeggen. Dan het tweede woordje, dat is moeilijker. Dat is gedaagd. Dat is een beetje een ouderwets woord, al kunnen we het nog gewoon gebruiken. Eigenlijk staat er dan dit. Wat betekent het dat de Heere Jezus voor de wereldlijke rechter gedaagd is? En jongens en meisjes, even uitleggen. Dat gedaagd, wat betekent dat? Dat is, stel je voor dat jij iets gedaan hebt wat absoluut niet mag. Bijvoorbeeld, of je vader, laat ik het daar maar even op houden, want jij doet dat natuurlijk niet zo graag. Maar stel je voor, je vader die rijdt met 180 km per uur over de snelweg. Nou, in Duitsland mag dat, in Nederland niet. En je doet overdag, dus je mag 100. Je reed dus 80 kilometer te hard. Wat gebeurt er dan? Dan wordt het rijbewijs afgepakt. En dan wordt je vader voor de rechter gedaagd. Dan moet je op het matje komen. Ga jij maar eens uitleggen dat jij zomaar 80 kilometer te hard rijdt. Nou, en meestal moet je dan schuld erkennen. Ja, dat heb ik helemaal geen reden voor. Oké, dan moet je zoveel bekeuring betalen. En je hebt zoveel tijd je rijbewijs niet. Noem maar op. Heel verhaal. Maar dat gebeurt. Eigenlijk zeggen de opstellers van de Heidelbergse Catechismus in het tweede punt, wat betekent het nu dat de Heer Jezus, die helemaal niet schuldig was, jongens en meisjes, hè, onze vaders en ik ook, ik kan te hard rijden hoor, maar de Heer Jezus had geen enkele zonde gedaan. En wat betekent dat dan, dat de Heer Jezus nu voor de wereldlijke rechter, Pilatus, zo heette die, gedaagd werd? Op het matje moest komen. Wat betekent dat? Daar gaan we over nadenken. En het derde woordje, wat centraal staat, en dat kunnen jullie bijna invullen, is gekruisigd. wat betekent het dan dat de Heer Jezus gekruisigd is? Kunnen jullie het vatten? Dus allereerst geleden, gedaagd, gekruisigd. Dat is het derde punt. Dan zijn wij bij de Heidelbergse catechisme. We gaan dus, gemeente, eerst nadenken. Wat verstaat gij? Wat betekent, dat voor ons, het woordje geleden? Wat betekent dat voor jou? Hoor je dat? We moeten goed lezen. Ik vind het bijzonder dat de Heidelbergse catechisme hier het woordje pakt. Een verkleinwoord dus. Woordje geleden. Ja. Het is maar zo'n heel klein woordje, geleden. Maar als je erover nadenkt, dan ligt daar een wereld achter, zo groot. Als ik in gedachten sta en ik denk eraan wat het betekent dat de Heer Jezus geleden heeft. En dan staat er met lichaam en ziel, heel zijn leven, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, dat hij de toorn van God over de zonde van alle mensen, dat staat er, gedragen heeft. We gaan het wat uitpellen. Lichaam en ziel staat er. Nou, jongens en meiden, lichamelijk lijden, dat is voor ons vrij helder. Hè? Heel simpel. Het is gelukkig niet gebeurd, tenminste, ik heb er niet van gehoord dat een van jullie zijn been of gebroken heeft of noem maar op. Maar als je valt en je breekt je been of je arm, dat ziet iedereen. Ah joh, wat sneu voor je. Zo net in je vakantie en dan ben je... Ah, dat ziet iedereen en daar heb je medeleven mee. Hè? Je been, ja, die moet in het gips en na 6 weken ongeveer is het weer hersteld. Maar het lijden van de Heer Jezus, ook lichamelijk, was onvoorstelbaar erg. Toen hij gegezeld werd en geslagen werd, toen de spijkers door zijn handen en door zijn voeten gingen. Dat was verschrikkelijk lijden. En toch zit hier iets in, u preekt natuurlijk mee, zit hier iets in van dat je soms wel bij menselijk lijden komt, ook lichamelijk, wat voor je waarneming net zo erg is, of soms zelfs nog erger, dan het lijden wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Misschien hebt u die gedachte ook wel eens bekropen. Er zijn genoeg verhalen bekend van sommige martelaren die nog wreder en harder gefolterd werden dan de Heer Jezus aan het kruis. En toch, moeten we nooit vergeten, is het lijden van de Heer Jezus op geen enkele wijze op niveau te trekken in ons lichamelijk lijden. Er is sprake van zulk geconcentreerd lijden. Waarom? Omdat bij elke hamerslag die door zijn lichaam ging, de toorn van God daarmee gepaard ging. En hij had geen enkele zonde gedaan. Daarover zal ik straks meer zeggen. Lichaam en ziel. Juist ook naar de ziel. Wij zijn vaak gewend om naar iemands buitenkant te kijken. He, dat zei ik net. Lichamelijk is altijd makkelijker. Maar als wij lijden naar de ziel, zielepijn, dat is van een heel andere orde. Dat is lijden aan de binnenkant. Dat is een leed wat mensen soms helemaal niet aan je gezicht af kunnen lezen. Helemaal niks. Dat is datgene waar je soms zo onvoorstelbaar eenzaam door voelt. Dat is zelfs veel dieper dan lichamelijk lijden. Je kunt er onderweg kwijnen. En als ik nou dit noem, gemeente, zullen we dat dan eerlijk ook tegen elkaar zeggen? Zullen we elkaar in het oog houden? Ook als gemeente, als we aan elkaar gegeven zijn, als het gaat om het zielenlijden van elkaar, het psychisch lijden, dat we elkaar in het oog houden en voor elkaar met elkaar bidden, maar ook tot een hand en een voet zijn. Lijden aan de binnenkant kan soms zo erg zijn, het kan zelfs tot wanhoop drijven. En wat is er vandaag? Veel psychisch lijden. Lijden door datgene wat mensen je aandoen, wat je kan overkomen. Lijden door het verlies van dierbaren. Lijden ook vanwege gebrek aan liefde. Lijden vanwege je eigen onzekerheid en angsten. Lijden in een gebroken wereld vanwege de zonde. O, hoe verschrikkelijk is dit lijden. Zullen we elkaar meenemen hierin? Maar we gaan vanmiddag meer zeggen. Als wij dat zielenlijden nu plaatsen. En nu zeggen we vanmiddag, als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. En onze gedachten gaan naar de Heer Jezus die rondwandelde op deze aarde. Hij die geen zonde gekend of gedaan had. Weet je wat hij moest, jongens en meisjes? Hij moest wel die zondige dampen van de wereld inademen. Hij die volkomen rechtvaardig was. Hij had steeds te maken met mensen die hem onrechtvaardig bejegenden. Hij trad mensen vol liefde tegemoet, maar hij werd op zijn hart getrapt. Afgewezen, keer op keer. Wat een verschrikkelijk lijden. Gemeente, vanmiddag stamelen we van wat, echt waar. Als het gaat om het lijden van de zaligmaker. In zijn uiterste nood werd hij zelfs door God verlaten. Hij riep het uit, mijn God. Waarom verlaat gij mij? En dat was vanwege de toorn van God over de zonde. Wat is die toorn? Dat is eigenlijk een heilige, constante afkeer van de zonde. Dat heeft de Heer Jezus gedurende zijn hele leven, zijn hele levenswandel op aarde gevuld. Jongens en meiden, even voor jullie. Ik stel me dat zo voor. Het is alsof je de hele dag misselijk bent. Je kunt wel overgeven. En de hele dag adem jij die vette, vieze, ranzige lucht in waar je wel van over kan geven. Probeer je ze voor te stellen. Je bent misselijk en je ruikt in één keer zo'n vieze, nou ja, noem het frituurlucht of weet ik. Dat kun je niet verdragen. Je kunt wel overgeven. Ik probeer het maar heel beeldend voor te stellen, zeg ik, zo moet de Heer Jezus dat gevoeld hebben. Hij die bij zijn vader vandaan kwam, heilig, smetteloos, die de heerlijke zuivere lucht van de hemel inademde naar zijn vader. Hij kwam naar in deze donkere, zondige aarde en alleen maar die giftige zwaveldampen van de zonde moest hij inademen. Voortdurend te lijken overgeven. Wat een zielenpijn. Wat een zielenpijn. Zijn hele leven tot aan zijn dood toe. Dat. Maar dat deed hij voor de zonde van het ganselijk menselijk geslacht, staat er. Er staat dus niet, goed opletten, dat deed hij voor de uitverkorenen. Dat staat er niet. Dat hebben onze opstellers goed opgeschreven. Heel duidelijk. Bewust zo geformuleerd. We hebben zojuist niet voor niets gelezen, gemeente Jesaja 53. Hè? Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Dat is direct ook de heerlijke verkondiging van vanmiddag. Het is zijn oneindige liefde voor verloren zondaren. Dat Christus nu die weg ging. En die zwaveldampen van de zonde wilde inademen. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Dan stamel ik. Diep, o God, in stof gebogen. Schuldig voor uw hooggericht. Vloeien tranen uit mijn ogen. Kleurt de schaamte mijn gezicht. Doe je mee? Ook wat we de afgelopen week gedaan hebben? Zondig stof ontvangt gena. Jezus sterft op Golgotha. Voor een wereld diep verloren. Geeft God zijn één geboren. Geleden voor mij. Dat is voor ons allemaal, gemeente, de pleitgrond vanmiddag. Niemand uitgezonderd. Hoe je hier ook zit. hoe je leven er ook uitziet of gezien heeft. Hier stierf tegen de zonde van het ganselijk menselijk geslacht. Er staat niet, hij stierf voor alle mensen. Dat zou al verzoening zijn. Dan zouden we dat al verzoening leren. Nee, het gaat er vanmiddag om dat ik u en jullie mag verkondigen. Hij, de Heere Jezus, heeft jullie dood niet op het oog. Ik mag vanmiddag verkondigen, er is bloed genoeg voor het ganselijk menselijk geslacht. Luther zegt, geloof ik, ergens, al had je 10 werelden erbij gehad, was er nog bloed genoeg. Zo. Maar het gaat erom dat je je bekeert en leeft. Dat je zo tot hem komt. Hij heeft er werkelijk alles aan gedaan om je aan zijn voeten te brengen. Daarom zit je hier vanmiddag in de kerk. Dat je voor het eerst of opnieuw ook weer hem voor de voeten valt. Geef eens antwoord. Heb je het gedaan? Mag je hem zo kennen? Dan hoef je echt niet af te vragen of je wel uitverkoren bent hoor. Want dat heeft de Heer al laten zien, dat hij je behoud op het oog hebt. Kijk naar dat doopvond. Dat heeft hij daar al laten zien, dat hij je behoud op het oog hebt. Echt waar. Je mag het geen eens vragen of je wel uitverkoren bent. Het is zelfs een belediging tegenover de Heer. Want dat is namelijk zijn verborgen raad, waar geen mens in komen kan. Maar hij nodigt je vanmiddag en dat is zijn boodschap. En ik roep het je toe. Daar bij het kruis van Golgotha, daar zie je zijn oneindige liefde. En hij zegt het, wend u tot mij en word behouden. O alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Zul je zo niet komen tot hem? En luister dan, gemeente, naar het doel van zijn lijden. Want waarom moest hij nu lijden? Dat is eigenlijk het tweede deel van deze eerste vraag. Zodat hij met zijn lijden en offer ook mijn lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis zal verlossen. En ik door zijn genade voor altijd verlost van de zonde voor eeuwig bij hem zal zijn. Dat is dus het doel. Dat is toch niet te vatten? Daar kunnen wij toch geen eens bij? Ik besmet met de zonde. Ik mag door genade horen wat apostel Petrus zegt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid leven zouden. Door zijn striemen zijt gij genezen. Hoor je dat? Door zijn striemen. Ben jij genezen? Als je deze middag in diepe eerbied voor hem neervalt. En zegt, Heere, hier ben ik. Moeder kom ik, arm en naakt. Tot die God die zalig maakt. Je was mijn laatst door de zonde. Maar hij wil je naar lichaam en ziel reinigen. Hij geeft je alles wat nodig is. Alles in jou was aangetast door de dood. En dat voel je nog steeds toch? Ook in onze vakantie, dan denk je dat je soms de hele dag met een boekje in een hoekje zat. Misschien was het je verlangen wel, hè. Zeggen, oh, nu in de vakantie, dan ga ik me helemaal richten op God. En wat is er van terecht gekomen? Viel het tegen? Het valt mij altijd tegen. Want we zijn allemaal druk. En ik, oh Heer, wie ben ik? En ik mag weer aan uw voeten vallen. Het is toch niet te vatten, Heer. Door uw striemen is mijn genezing geworden. Maar hij wil je ook naar ziel en lichaam reinigen. Dat ook. Jij ook die misschien hier zit in die geweldige psychische nood. Je ziel wordt hier tot in het diepst gekweld. En dat alles vanwege de zonde die je inademt, maar die ook in jou woont. En die zonde, dat zegt de Bijbel glashelder. Die zal je uiteindelijk brengen tot de eeuwige dood. De Bijbel noemt dat, en de opstellers van de Heidelbergse Catechismus spreken de Bijbel gewoon na. Dat noemt de Bijbel de verdoemenis. Dat is een woord, zo'n verschrikkelijk woord, wat we liever niet in onze mond nemen. Maar wat ik u wel moet prediken. Anders zou ik een oneerlijke prediker zijn. Eeuwige verdoemenis. Dat is de werkelijkheid. Als wij hier vanmiddag zitten. In gewone luisterhouding. Maar als we in ons hart en in ons hoofd. De Heer Jezus afwijzen. En de deur voor hem dicht doen. Dan heb je alles te vrezen. Dan zul je eenmaal in de eeuwige verdoemenis verdwijnen. Als je niet bekeert. Daarom worden we opgeroepen. Ik herinner me gemeente met huiver. Een man, toen ik hem ontmoette al, liep hij volop aan de zuurstof. Een zwak lichaam. En hij zei zo onverschillig tegen me. Als ik dood ga, zegt hij, dan ben ik overal vanaf. Dan heb ik het gehad. Niet meer die zuurstof op en noem maar op. Toen zei ik tegen hem, joh, ik zeg, mijn Bijbel leert mij dat alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus je ellende echt over is. Maar dat anders je ellende pas echt begint. Dan zul je dus zelfs altijd willen sterven. En dan zal het nooit meer kunnen. Dan is het voor eeuwig te laat. En hij haalde zijn schouders op. En hij zegt, ja, dat zeiden ze vroeger ook al. Dat heb ik thuis ook altijd gehoord. Toen ik jong was. Maar ik ben later de deur uitgegaan. En ik vond het wel best. Ik geloof er niet meer in. En een paar weken later. Ik vond het zo aangrijpend. Ik was toen pastoraal werker. Toen lag hij op zijn sterfbed. En toen werd ik wel bij hem geroepen. Door zijn vrouw. Maar hij wilde het zelf ook. En hij keek me aan. Ik vergeet het nooit meer. Dat greep me zo bij de keel. En hij zei alleen maar, ja, het is voor mij te laat. Ik zei, jongen, het is voor jou niet te laat. Wie ook vandaag nog zijn schuld belijdt, wil de Heere genezing schenken. En ik vergeet nooit meer die radeloze blik. En daarom, gemeente, jongens en meiden, ik zeg het ook gewoon met ernst, zodat je werkelijk ziet wat je doet. Als je hem in je gezonde jaren afwijst. Je zult eenmaal die Heere Jezus tegenkomen. En het gaat erom, heb je hem aangenomen door het geloof. En ik weet, dat kun je niet zelf, maar dat doet de Heilige Geest. Maar dat hij je verlost, eeuwig verlost. Dat je het wonder gaat zien, Heere, voor mij, geleden. Doe je dan zelf geen zonde meer, natuurlijk. Dan blijft het onze laatste snik. Maar dat je het steeds weer bij hem mag brengen. Geleden voor mij. Hij wil je eeuwig verlossen. En weet je wat dan zo bijzonder is? Dan krijg je een drievoudig cadeau van hem. Als je werkelijk al je schuld bij hem kwijtraakt. Je krijgt genade. Dat is het eerste cadeau. Genade. Weet je waarom? Dan laat de Heere doet je ogen open gaan en laat zien welke genade hij uitstort in je hart. Vol verwondering. Kijk je dat naar dat kruis. Je kunt gewoon niet geloven dat hij nu voor jou gestorven is. Dat is genade. En dan gerechtigheid. Gerechtigheid dat al je zonden voor eeuwig zijn weggedaan. Je bent zo smetteloos als dat de Heer Jezus is. Niet alleen de zonde die je gedaan hebt, maar zelfs nog de zonde die je gaat doen. Eeuwige gerechtigheid. En ten derde, je ontvangt het eeuwige leven. En gemeente, dat is leven wat hier begint, hoor. Dat is niet leven wat na je sterven begint, maar het begint hier. Eeuwig leven begint hier. Dan daalt er hier op aarde een diep geluk en een diepe vrede in je hart die alle verstand te boven gaat. En dan mag je uitzien naar hem. Genade, gerechtigheid, eeuwig leven. Dat ontvang je door dat ene woordje, kleine woordje, geleden. Dan mag je hem eeuwig dienen in heerlijkheid. Dan mag je het zeggen en zingen wat we straks ook met de psalmdichter zullen doen. Ga tot zijn poorten in met lof. Met lofzang in zijn heilig hof. Looft hem al daar met hart en stem. Prijst zijn naam. Verheerlijkt hem. Doe je het nu al? Ja toch, dat doe je het hier op aarde toch al? Want je hebt eeuwig leven, nu al. Gemeente goed, we gaan naar de tweede vraag. Het tweede punt, gedaagd. Want de Heer Jezus werd gedaagd voor de wereldlijke rechter, Pontius Pilatus. En misschien zitten hier wel jonge lui die wat dieper doordenken en zeggen, ja, dat heb ik me wel eens afgevraagd. Waarom moet dat nou in onze geloofsbelijdenis staan? Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Waarom had er niet gestaan, die geleden heeft onder Caiaphas? Want dat was toch de hoge priester. Maar waarom wordt hier nu de wereldlijke rechter genoemd? Niet alleen Caiaphas veroordeelde hem onschuldig, maar ook de wereldse rechter. En ik hoop dat ik het vanmiddag uit kan leggen. En om goed te begrijpen ga ik eerst even een vraag stellen aan onze jongens en meisjes. Jongens en meisjes, de vraag aan jullie is, wie heeft God macht gegeven om ons te regeren? Weet je dat, om ons land te besturen? Wat zeg je nou? Wie heeft God macht gegeven om ons land te besturen? Misschien zeg je, ik denk de koning. Nou, bijna goed. Maar ik denk niet helemaal de koning in Nederland. In onze land is dat de minister-president en de ministers en staatssecretarissen. En jullie hebben het nieuws misschien niet allemaal gevolgd, denk ik. Maar dat wordt nu al heel moeilijk, omdat er heel veel ministers allemaal weggelopen zijn de afgelopen week. Maar zo is het wel de bedoeling dat ons land bestuurd wordt door ministers en staatssecretarissen. En je zou kunnen zeggen, in zekere zin, zoals het in Nederland ging, zo was het in het Romeinse Rijk eigenlijk ook. De overheid was door God aangesteld. He, of het nou een goede overheid is, daar hebben we het helemaal niet over. Maar wij moeten de overheid gehoorzaam zijn. Dat moet weer op Urk. Maar het moesten namelijk, het volk van Israël moest dat ook aan de Romeinen. Zij was dus Gods dienares. De Heer zegt, geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En nu laat, met eerbied gesproken, de Heer Jezus, laat God de Heer Jezus veroordelen door een wereldlijke rechter. Maar zeggen onze jongens en meisjes, dat had de Heer toch wel kunnen voorkomen dat dat zou gebeuren. Jazeker, want hij was onschuldig. Dat had de Heer inderdaad kunnen doen. Maar nu moeten we goed opletten. De Heer liet inderdaad zijn zoon veroordelen voor een wereldsmens als Pilatus. Maar wat deed die Pilatus? Hij was aangesteld door God om over dat Romeinse Rijk te regeren. En wat zegt nou die Pilatus? Hij zegt voordat hij het vonnis uitspreekt aan de Heer Jezus, ik vind geen schuld in deze mens. Dus in het publiek, in het openbaar, onschuldig. Maar weet je, nu komt het. God zag de Heer Jezus niet als onschuldig op dat moment. God zag de Heer Jezus op dat moment dat hij voor Pilatus staat, als die mens die de schuld van de wereld op zich genomen had. Dus als zondaar. Dus schuldig. En daarom was het, ondanks de oneerlijkheid van Pilatus, en Pilatus zou die straf krijgen, omdat hij oneerlijk was, daarom was het toch een rechtvaardig oordeel van God, omdat God hem via zijn wettige overheid liet veroordelen. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen, hoe onterecht was het wettelijk verloop van het recht had zijn loop. Snap je? God heeft gebruik gemaakt van Pilatus. En God heeft de Heere Jezus via Pilatus voor zijn rechterstoel gedaagd. Dat is het geheim hier. Om zijn doodvonnis over hem uit te spreken. En nu wordt de Heere Jezus ter dood veroordeeld om ons van het oordeel te bevrijden. Is dat geen wonder? Het oordeel van Pilatus is dus het oordeel van God zelf. Snappen we dat? Dus elke keer als jij hoort, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, dan hoor je eigenlijk dit zeggen. Pontius Pilatus was gemeen en onrechtvaardig door Jezus onschuldig te veroordelen. Oh ja, hij misbruikte zijn macht, maar hij werd toch door God gebruikt, zodat ik het oordeel niet meer hoef te ondergaan. En wat verschrikkelijk. We lezen nergens in de Bijbel dat Pilatus tot bekering gekomen is, dus we weten het niet. Maar dan zijn nu de rollen omgedraaid. Dan heeft Pilatus omgekeerd al voor Gods rechterstoel gestaan. Dan moet het oordeel wel verschrikkelijk geweest zijn voor Pilatus. En dan gaat niet alleen het oordeel om Pilatus, maar voor iedereen die op hem lijkt. Voor elke overheidspersoon die zijn of haar macht misbruikt en het recht plaatst, die zich boven het recht geplaatst heeft, die ervoor gezorgd heeft dat het recht machteloos en de macht rechteloos geworden is. Soms denk ik, dat lijkt onze politieke werkelijkheid van nu. Zal iedereen betreffen die zijn eigen macht en eer en roem boven het belang stelt, het recht van de Here, die zal het oordeel ondergaan. Maar gemeente, in zekere zin is het ook zo'n bevrijding, dat je ziet, doordat de Heer Jezus voor de wereldlijke rechter gedaagd is, dat wij ook iets zullen zien van dat herstel van dat recht. Als je hier zit, en ik weet het, de pijn zit ook op Urk, oneerlijke wetgeving soms, ook voor onze vissers en noem maar op, wat je soms van veraf door overheden opgelegd krijgt. Eenmaal zal het recht zegevieren bij God. Want Hij is onze rechter. Bij alles gruwelijk onrecht wat je wordt aangedaan, zelfs van degenen die over ons gesteld zijn. Weet je wat een troost daarin ligt? Ik ben niet alleen geweest. Ook de Heere Jezus heeft onrecht geleden onder een onrechtvaardige rechter. Hij was gedaagd en veroordeeld. En weer citeer ik de profeet Jesaja. Vers 7, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. En als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap wat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Zien we de Heer Jezus staan daar voor Pilatus? De apostel Petrus zegt, hij werd uitgescholden, maar hij schold niet terug. Hij dreigde niet, maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zo gehoorzaam is de Heer Jezus die weg gegaan. En ook zo dienen wij gemeente ook vandaag zijn voetstappen na te volgen. Wij weten het, hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En hij is net zo onrechtvaardig bejegend als ik ben. Dat, en dat geeft dan troost, juist ook troost te midden van heel veel onrecht in deze wereld. En zo mag jij leven, ook in die wetenschap, dat jij eenmaal bevrijd zal worden van die torenhoge last, die ook in alle zondige gebrokenheid op jouw leven rust. Ja, sterker nog, kind van God, zo mag je vanmiddag weten, dat het strenge oordeel van God zijn zoon gegolden heeft, maar nooit meer jou zal gelden. Daar ligt de troost. Zelfs als je iemand bent als een Pilatus. Schuldig tegenover onschuldige mensen. Schuldig tegenover God. En je kijkt naar hem. En je zwijgt bij een veroordelende Pilatus. Met de menigte die achter hem roept. Kruisigt hem. Kruisigt hem. En kijk eens. Die zwijgzame Heer Jezus is voor de onrechtvaardige rechter onschuldig veroordeeld. Voor jou, voor mij. Kun je het wonder op? Nee. Gemeente, we gaan verder. We hebben nog één woordje staan. Ons laatste punt. Gekruisigd. De opstellers van de catechismus die vragen aan de catechizant, maar heeft dat dan ook betekenis dat hij gekruisigd is? Met andere woorden, waarom moest hij nu per se aan het kruis sterven? Hebben jullie daar wel eens over nagedacht, jongens en meiden? Waarom moest de Heer Jezus nu aan het kruis sterven? Het had toch ook wel een andere dood kunnen zijn? Nou, als we aan de evangelie lezen, gemeente, dan zien we dat er verschillende pogingen gedaan zijn om de Heer Jezus van het leven te beroven. Wanneer was de eerste keer, jongens en meisjes? Al heel snel. Toen de Heer Jezus net geboren was, weet je het? Toen heeft Herodes geprobeerd alle kindjes van 2 jaar en daaronder te vermoorden. Maar het is hem niet gelukt om de Heer Jezus te doden. Toen later wilde de menigte de Heer Jezus van de steilte afwerpen. Aangevuurd door fariseeën en schriftgeleerden. Maar ook dat is niet gelukt. Ze moesten wijken voor de heilige eerbied van de Heer. Dat, want het lag namelijk in het goddelijk raadsbesluit vast dat hij gekruisigd zou worden. Waarom? Omdat de kruisdood een vervloeking was. De apostel zegt het in de Galatenbrief: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En dat is een verwijzing naar een passage uit Deuteronomium, uit de Tora. Deuteronomium 21, vers 23. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. En dan zegt de catechismus zo mooi: daardoor ben ik zeker. Hoor je dat? Daardoor ben ik zeker, zeker, zeker. Dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. En weer citeer ik dan de apostel uit de Galatenbrief. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek, van de wet, door voor ons een vloek te worden. Dat is het. Hij vervloekt om mij van die vloek af te halen. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, dan kijk ik en dan zie ik hem daar hangen, ontluisterend, beschamend, naakt, als een stuk vuil aan een ruw houten kruis. Ook moet denken als een Zuid-Afrikaans lied aan die houtkruis. Ja, daaraan het houtkruis vastgeslagen. Daaraan die houtkruis. Daarom zal ik zingen. En dan zegt ons avondmaalsformulier zo mooi, gemeente: hij onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten. En zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Kind van God, deze middag in ons midden, sta je daar in gedachten bij het kruis van Golgotha? Kijk eens wat hij doet. Hij pakt met eerbied gesproken mijn schuldbrief. En die schuldbrief is zo lang, zo lang. Denk maar, jongens en meisjes, aan zo'n grote kassarol. Als je hem uitrolt, er komt geen einde aan. Dat is mijn schuldbrief. Volgeschreven. Van binnen en van buiten. Schuld, schuld. Elke dag wordt die rol langer. En op elk stukje ervan staat geschreven: vervloekt. Omdat je weer achter de afgoden van de wereld bent afgegaan. Vervloekt omdat je verkeerd beeld van mij gemaakt hebt. Vervloekt omdat je mijn naam ijdel hebt gebruikt. Vervloekt omdat je mijn dag niet gehouden hebt. Vervloekt omdat je ongehoorzaam was aan je ouders. Vervloekt omdat je je naaste gehaat hebt. Vervloekt omdat je die andere man of die vrouw begeerd hebt. Vervloekt omdat je gestolen hebt. Vervloekt omdat je gelogen hebt. Vervloekt omdat je begeerd hebt. O Heere, het is een onvoorstelbaar lange lijst. Maar kijk eens wat u doet. Die kassarol vol van mijn zonde. Ja, dat gebeurt er aan het kruis. En u pakt met eerbied gesproken met uw bloedende vingers die lange, lange rol uit mijn handen. En ik mag het horen. Wat schrijft de apostel Paulus in de Colossensebrief? Om het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft het uit het midden weggenomen om het aan het kruis te nagelen. Daar hangt jouw zondelijst. Aan het kruis. Zie hem hangen? Het is niet meer van jou. Door Gods genade. Het hangt daar aan het kruis. Hoor je de hamer slagen? Waarmee jouw zonde, waarmee jouw vervloeking aan het kruis geslagen wordt. En raak je nu niet vol van verwondering. Hij gekruisigd voor mij. Als ik in gedachten sta. Bij het kruis van Golgotha. Als ik hoor wat Jezus sprak. Voor zijn oog aan het kruishout brak. Hoe nog stervende zijn mond. Troost voor vriend en moeder vond. Weet ik, hij vergeet ons niet, schoon hij stervend ons verliet. Hoor ik hoe het laatst van al, het zijn geest aan God beval. Weet ik ook mijn geest en lot, in de handen van mijn God. Kijk, kind van God, dat is de troost van zijn kerk. Geleden, gedaagd. Gekruisigd. Voor mij. Hij heeft zelfs de vloek uit mijn lijden weggenomen. Ja, mijn lijden mag zelfs veranderd worden in zegen. Dat is de troost. Als je het hier zo moeilijk hebt. En je zegt, o God, ik weet het niet meer. Jouw lijden zal eenmaal veranderen in juich. O, het wil niet zeggen dat je lijden hier op aarde overgaat zomaar. Nee. Maar je wordt gelouterd in dat lijden, want we zeiden het, het eeuwige leven, dat begint al nu. En zo mogen wij zijn voetstappen volgen. Zo mogen we roemen in het kruis van Christus. Hier nog zo vaak gebrekkig en moeizaam, maar toch weet ik, mijn geest en lot in de handen van mijn God. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen van Psalm 89 en daarvan het 8e vers. En organist, sorry, ik had er 2 versen op staan, maar we doen 1 vers. Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. O Heer in de hemel, wat hebben wij veel reden om uw grote naam te danken. Te danken dat u die giftige zwaveldampen van deze wereld heeft willen inademen. Dat u vrijwillig naar deze aarde kwam om te lijden. Ja, om gedaagd te worden voor een wereldlijke rechter. En om gekruisigd te worden. En wij bidden als wij bij het kruis van Golgotha stonden, Heere, dat we verbroken zijn om uw liefde. Jong en oud, dat we samen mogen ervaren dat u het bent die die prijs wilde betalen. Maar dat u ook niets liever wil dan dat we ons overleveren aan u. En zo in gehoorzaamheid achter u aan te gaan. Heere, dan kent u ons lijden, onze moeite, onze pijn. En Heere, dan bidden wij voor allen die het moeilijk hebben. Die ook juist de kampen hebben met dat psychisch lijden. Aan de buitenkant soms niet te zien. Maar van binnen soms radeloos. Zoveel pijn. O God van alle genade. Wilt u helpen en doorhelpen. Geeft u uw kracht, uw liefde. Heere, zo mogen uw grote naam ook danken. Danken dat u in het gezin van Hessel en Alma Koster een gezonde zoon gaf. En Heere, we danken u dat u uw nieuw leven gaf. En dat u, Heere, ook Alma spaarde. Wat een wonder van uw goedheid en van uw trouw. Dat er ook weer een gezond mannetje geboren mag worden. Heere, dat hebben we niet verdiend en toch geeft u het. Zegen deze ouders in de opvoeding van hun kinderen. Mogen ze ook daarin ook ervaren en zien, Heere, dat u met hen meegaat. Dat dat ook troost en vreugde geeft. Heere, zo bidden wij ook voor onze broeder Fokke Post van het Dek 24. We danken u dat de operatie die hij in de afgelopen week moest ondergaan, geslaagd mag zijn, een knieoperatie. Maar Heer heeft veel pijn, u weet het. Wilt u hem ook verder herstel geven? Hem ook doen revalideren? Want ook dit zal weer weken, maanden duren voordat hij ook weer kan lopen. En, of tenminste kan lopen zoals voorheen. Wilt u hem daarbij helpen en kracht geven? Zegen hem ook in alles wat er op zijn pad ligt. Mag hij daarin ervaren. Samen met zijn vrouw en zijn kinderen dat ze mogen weten te leven uit uw genade. Dan is het goed, o God. Wees zo nabij. Heere, wij danken u. Ook nogmaals voor uw bewarende hand. Die we ook mochten ervaren. Als we allemaal weer op vakantie geweest zijn. En weer thuis mochten komen. Dat u niemand van ons hebt weggenomen uit onze gemeente. Maar Heere, dan bidden we ook voor die families. Die in diepe rouw gedompeld zijn. Ook van die mensen die ook uit ons dorp of uit ons dorp afkomstig waren, die door een vreselijk motorongeluk in Duitsland zijn omgekomen. Zegen de families, geef kracht in het lijden, wees ze nabij, Heren. Mogen ook daarin ervaren dat u erbij bent. Heren, wij bidden ook voor de scholen die we gaan beginnen, of nu de basisschool is of het voortgezet onderwijs. We bidden, Heren, voor allen die onderwijs geven. Wilt u ze weer kracht geven, moed geven, ook als ze nu weer voor een nieuw cursusjaar staan, Heren, dan weten we het. Dat geeft altijd een extra spanning weer, alles moet weer en weer opgestart. Wilt u ze helpen, maar ook onze jonge mensen en onze kinderen. Als ze morgen weer naar school moeten of overmorgen, wilt u ze dan helpen, Heren, en hen ook weer alles geven. Ook de plekje weer innemen in de klas en ook het stramien moeten we weer in, ook van leren en huiswerk. Heer, u weet het, help ze en geef ook daarin alles wat nodig is. En mogen we, ondanks dat we het soms als een last ervaren, toch ook blijdschap ervaren dat u het ons geeft. Dat we onderwijs mogen ontvangen. Heer, we bidden zo voor uw kerk, hier onze gemeente, de Bron. En Heer, maar ook daarbuiten, alle kerken in Nederland. Wilt u, Heere, krachtig werken, uw naam verheerlijken, maar ook uw kerk wereldwijd, in het bijzonder daar waar zij verdrukt en vervolgd worden. Zegen al het werk van zending en evangelisatie En boven alles bidden wij, Heere, o zegen ook uw verbondsvolk Israël. Mogen we ook daarin zien, Heere, dat u het bent die ook uw volk thuis brengt. Maar dan werkelijk thuis bij u, de zaligmaker, Jezus Christus, de Messias. Heere, wij zien uit naar uw belofte en wij bidden en smeken, wilt u het doen. Gedenk zo, o God, bij alles wat er gebeurt, ook in ons land. Ook onze regering die nu uit elkaar dreigt te vallen. En hoe moeten we verder, Heere? U weet het. U weet het. Alleen. En geef dat ons land niet afvalt bij u vandaan. Die beslissingen neemt die tegen uw wil en wet ingaan. Maar geef een terugkeer naar u en uw geboden. Heere, zo bidden we ook voor onze plaatselijke overheid. De burgemeester en wethouders. Zegen ze als ze ook weer naar een vakantieperiode ook hun werk weer mogen opnemen. Wilt u ook daarin weer kracht en wijsheid geven? We leggen alles voor u neer. Vergeef, Heer, al het zondige wat was in deze dienst. En bidden wij om alles wat naar uw wil was. Wilt u het met uw zegen achtervolgen om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente nog tot slot van Psalm 100 en daarvan het derde en het vierde vers. Gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. En wat er verder volgt in Psalm 100 vers 3 en 4. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.